Ja, vanmorgen willen we nadenken over de dingen die boven zijn en de dingen die op de aarde zijn. En dat wil ik met jullie doen, naar aanleiding van drie Bijbelgedeeltes uit de Colossensebrief, hoofdstuk 3. Colossensen 3. Dan lezen we eerst de versen 1 tot en met 4. Colossensen 3. En daar staat: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan lezen we ook de versen 5 en 6 uit hetzelfde hoofdstuk. Daar vervolgt Paulus met de woorden: dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. En tot slot Colossenzen 3, vers 23 en 24. Colossenzen 3, vers 23 en 24. Daar staat: en alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Ja, tot zover. Ja, vrij bekende woorden. Althans, ik neem aan dat het voor jullie allemaal bekende woorden zijn. Maar ja, goed, wat bedoelt Paulus nou eigenlijk precies te zeggen met het bedenken van de dingen die boven zijn en het doden van de leden die op de aarde zijn? Nou, boven, dat is ons wel duidelijk, en dat blijkt alles te maken te hebben met de positie waarin wij natuurlijk als gelovigen in deze tijd gesteld zijn. Even, ja, kort toch eventjes, soms is het goed om dingen even te herhalen. Ook dingen die bekend verondersteld mogen worden. He, maar sinds het einde van de handelingenperiode leven we natuurlijk, ja, in een tussengeschoven periode. Een periode waarop de oudtestamentische profeten, die hebben daar geen weet van gehad. Die hebben daar ook geen zicht op gehad. En de profeten die spraken weliswaar van de komst van de Messias, van het beloofde nageslacht van de vrouw. En ze wisten ook dat de Messias voorbestemd was om te moeten lijden. En ze wisten dat hij zou gaan heersen. Maar de tijd waarin wij nu leven, hebben ze niet gezien. Ze hebben niet gezien dat er tussen zijn komst in vernedering en tussen zijn komst in heerlijkheid een bepaalde tijdspanne zat waarin de Heer iets heel anders zou gaan doen. En ja, velen denken tegenwoordig dat Handelingen 1 dan de geboorte van de kerk zou laten zien. Maar niets is minder waar. In Handelingen 1 is geen sprake van de geboorte van de gemeente, het ontstaan van de gemeente, maar eigenlijk een voortzetting van dat wat de Heere Jezus al begonnen is. Kijk, onze Bijbelvertaling zet ons ook best wel op het verkeerde been natuurlijk, met de verdeling oude, oud en nieuw testament. De volgorde van de boeken, de vertaling is vaak gebrekkig. Er is heel veel aan te merken op de vertaling van de schrift. He, maar wat er eigenlijk in de handelingentijd gebeurde, dat wordt eigenlijk heel goed verwoord in Handelingen 3 vers 14 door Petrus. We willen daar even naartoe. Handelingen 3 vanaf vers 14. En dan lezen we tot en met 18. Daar zegt Petrus: u echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Dat was Barabbas. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. En dan in vers 19, dan de oproep: kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heere. Dus eigenlijk zegt de Heer van: ik weet dat jullie het in onwetendheid hebben gedaan. Kom tot berouw, tot inkeer. En bekeer jullie. Dan zal de Messias terugkomen. En dan zullen er tijden van verkwikking aanbreken. Ja, als Israël nationaal gezien zich had bekeerd, dan was de Heer teruggekomen en dan had hij het koninkrijk opgericht. En dan waren die tijden van verkwikking daadwerkelijk aangebroken. Uiteindelijk komen er wel velen en gaan er wel velen in op de boodschap van de apostelen. Maar nationaal gezien vindt het geen goed vervolg. En bekeert geheel Israël zich niet. Want God wil met geheel Israël eigenlijk een nieuw verbond oprichten. Dat is de bedoeling. Maar als dat niet gebeurt, dan, en naarmate dat duidelijk wordt, je ziet dat ook eigenlijk gedurende de tijd van de handelingen steeds duidelijker worden, dan spreekt de Heer uiteindelijk bij monden van Paulus ook het oordeel uit in Handelingen 28 vers 28. En dan wordt Israël als heilsorgaan terzijde gesteld. Maar daarmee komt dus ook de wederkomst en de oprichting van het Koninkrijk der Hemelen. Dat wordt allemaal uitgesteld en opgeschort. En dat heil, dat gaat uiteindelijk naar de heidenen. Voor God is Israël een onderdeel van de volkeren. En God gaat ieder mens die horen wil, die open staat voor dat heil, mag komen. Dat is de situatie. Uiteraard is dit een tijdelijke kwestie, want in de toekomst pakt de Heere God natuurlijk de draad met zijn aardse volk Israël weer op. En het mooie is dat dit dus ook zal uitmonden daadwerkelijk in de wereldevangelisatie, waartoe ze bestemd zijn als priestervolk. En dat gebeurt nog voordat de Heer terugkomt. En we willen even naar Matteüs 24 vers 14. Matteüs 24 vers 14. En daar vragen de discipelen aan de Here, die stellen allerlei vragen over hoe het dan zal gaan in de toekomst en bij de voleinding van de aion. En dan zegt de Here, nou, de Heer zegt dan heel veel, maar we beperken ons vanmorgen eigenlijk met zijn slotopmerking in vers 14, dat de Heer zegt, en dit evangelie, en dat is het evangelie van het koninkrijk, dat zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. En dat einde, en dat is niet een einde van alle dingen, maar dat is het einde van de wereld zoals die nu is. Het is eigenlijk het begin van, we mogen zeggen, een nieuwe wereldorde. Want de Heere Jezus zal terugkomen. Hij zal voor zijn volk strijden. Hij zal ze ontzetten uit die grote verdrukking. En hij zal ze tot een zegen stellen voor de hele wereld. En ja, dat is een geweldig iets. Maar goed, we leven nu dus in die tussengeschoven periode, waarin Paulus eigenlijk van Gods wegen de opdracht krijgt om iets bekend te maken wat eigenlijk tot dan toe geheim was gebleven. Wat de Heer nooit bekend had gemaakt. Paulus die noemt dit ook de onnaspeurlijke rijkdom van Christus in Efeze 3. Efeze 3, vers 9. Nou, laten we maar even bij 8 beginnen. Waar Paulus zegt, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder u, om onder de heidenen door het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dus dat is waar het om en over gaat in de tijd waarin u en ik ook leven. Dat is een onnaspeurlijke rijkdom, zegt Paulus. En dat betreft eigenlijk het stellen in de positie die de Heere Jezus heeft ontvangen. En die positie, zegt Paulus in Efeze 1, vers 3, omvat het gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. In hem, zegt Paulus in vers 11, zijn wij een erfdeel geworden. En dit alles is naar het voornemen van hem die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En de Heere Jezus, die is nadat hij het verlossingswerk tot stand had gebracht, de hemelen doorgegaan, zegt de Hebreeënbrief. Hij is opnieuw levend gemaakt door de Heer. Hij is opgewekt. Hij is de hemelen doorgegaan. Heeft zich gezet aan de rechterhand van de Vader, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En welke naam dan ook, niet alleen genoemd in deze wereld, maar ook in de komende. En dus de mens Jezus, die is daar in de hemelen gezet, in de macht van God, en is door de Vader ook tot Christus gemaakt. Want Christus is natuurlijk een titel, dat is geen naam. Dat betekent letterlijk Messias, gezalfde. En die titel ontving hij in de hemel. Daar is hij verheerlijkt geworden. En daar ontving hij ook de naam boven alle naam. En daar is hij tot Christus gemaakt, tot lof van de Vader. En hij is daar dus gezeten in grote macht en heerlijkheid. Nou, dat wisten de profeten ook, dat dat zou gebeuren. Daar spreken de psalmisten van. De schrijver van de Hebreeënbrief spreekt daar ook van. Alleen dat hij in die heerlijkheid ook gegeven zou worden aan de gemeente die zijn lichaam is. Dus anders gezegd, dat God dus een aantal mensen op het oog heeft gehad, heeft uitverkoren, en heeft doen delen in Christus' erfenis, dat was geheim. Dat had God voor zichzelf gehouden. En dat mag Paulus na de terzijdestelling van het volk Israël bekend gaan maken. En dus wanneer wij Christus leren kennen als onze verlosser, dan zit daaraan vast dat wij eigenlijk een positie in de bovenhemelse gewesten in Christus hebben ontvangen. En ja, dus dat is wat het automatisch met zich meebrengt. Want dat is Gods wil voor vandaag. En voor de bedeling waarin wij nu leven. En Paulus noemt dit de dingen van boven. Even terug naar Colossenzen 3 vers 1. Dan zien we dus dat Paulus ook zegt: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Dus de dingen die boven zijn, dat heeft niet te maken met dat ik de hele dag met mijn hoofd in de wolken moet lopen en aan hemelse dingen moet denken of zo. Nee, dat heeft dus alles te maken met het gaan staan in Gods realiteit. En als Gods realiteit is dat hij ons in Christus heeft medegezet in de hemelse gewesten, mede heeft gezegend met alle geestelijke zegen, dan is dat het bedenken van de dingen die boven zijn. God roept ons op om hem te geloven op zijn woord, om te gaan staan in zijn realiteit. De dingen bedenken die boven zijn, heeft daar dus mee te maken. Het heeft niks te maken met het je afsluiten van de realiteit en een beetje lopen te filosoferen wat de Heer nou allemaal precies bedoelt. Nee, dat is een heel concreet gaan staan in dat wat God zegt. Want dat is waar het geloof altijd om draait. Dus die dingen moeten wij bedenken. Maar Christus, ja, die is dus verborgen. En ja, wij zijn dat dus automatisch ook. Dat is ook wat Paulus zegt. U bent gestorven, ja, met Christus. En uw leven is ook met Christus verborgen in God. Ja, dat is logisch. Als Christus verborgen is, dan zijn wij ook verborgen met hem. En die uitverkiezing, dat is allemaal naar het voornemen van hem, zegt Paulus, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. God de Vader wil in de toekomst door middel van het lichaam van Christus zijn overtreffende rijkdom van genade bewijzen aan de ganse wereld, aan de ganse schepping. Anders gezegd, door te kijken naar het lichaam van Christus, zie je eigenlijk pas wie God echt is. Hoe vol van liefde en hoe vol van genade hij is. Gods hart vloeit continu over van liefde en genade. Het is voor hem ook een vreugde om de leden van het lichaam dagelijks te overladen met die genade. Daarom noemt Paulus dat ook rijkdom van genade. God is natuurlijk altijd genadig geweest. Hij is altijd liefdevol geweest. Maar binnen het lichaam lijkt die genade en die liefde pas echt onbeperkt te kunnen vloeien. Dat heeft ook alles te maken, maar daar kunnen we nu niet dieper op ingaan, met het grote einddoel van God. Namelijk dat hij zal zijn alles en in allen. God wil uiteindelijk woning maken in de schepping. En ja, we begrijpen wel, de schepping is hier nog lang niet aan toe. De schepping is er nog lang niet aan toe om te zien wie en wat God werkelijk is. Er moet ook nog heel wat werk verzet worden. Hè, wat ook in de komende aion gaat gebeuren. Hè, maar binnen het lichaam is het einddoel van God al bereikt. En is het dus ook niet zo dat de Heer zegt van, nou ja, mijn zoon heeft de zonde van de wereld weggedragen. Vooruit. Ik vergeef jullie. Nee, het is veel meer dan dat. Het is een vreugdevol, overladen, wat God dagelijks doet van zijn rijkdom van genade. Een onbeperkt uitdelen van zijn genade en zijn liefde. Waar het ook mee te maken heeft, maar daar kun je ook een hele studie apart over houden, dat is het moment van uitverkiezing. De leden van het lichaam zijn namelijk uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. God heeft dus in zijn gedachten, die heeft toen al besloten, op dat tijdstip, die leden, die mensen die ik op het oog heb, die gaan erven met de verhoogde Christus. Nou, dat tijdstip, dat was voor de grondlegging van de wereld. En daarom zijn de leden van het lichaam van Christus ook zonder zonde uitverkoren. Allemaal zaken die, ja, die bijzonder zijn. Maar goed, voordat al die dingen die vallen onder die dingen die boven zijn, voordat dat allemaal een beetje gaat landen in ons hoofd en in ons hart, ja, dan zijn we vaak wel een tijdje verder. En van wanneer we het over deze zaken hebben, over de positie van het lichaam van Christus, de positie van de leden van het lichaam van Christus, ja, dan is het natuurlijk snel van, ja, maar wat betekent dat? En ja, dan hoor je ook wel eens de vraag van, ja, wat zijn daar de richtlijnen voor? En wij willen altijd graag weten wat de richtlijnen zijn. Maar eigenlijk, en die richtlijnen die zijn er ook wel, maar uiteindelijk is het een wandel in hem. In waarlijke eenheid met hem. In een toenemend besef van wie en wat we zijn in Christus. Wat uiteindelijk maakt dat wij ook steeds meer in die nieuwe mens gaan wandelen. En ja, dat heeft niks te maken met het opkalifateren van de oude natuur, want die is onverbeterlijk. Dat heeft ook niets te maken met maar heel hard werken elke dag en keihard je best doen om het maar goed te doen. Nee, het zit heel anders. Als Paulus hier in hoofdstuk 3 heel logisch begint met bedenk de dingen die boven zijn, dan gaat dat over onze positie. Maar wanneer wij rondgeleid zijn in die hemelse gewesten en we hebben kennis genomen van al die zegeningen waar we door de Vader in Christus ingesteld zijn, dan worden we weer mee teruggenomen naar beneden. En ja, dan zegt Paulus van, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen, zegt Paulus, komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Paulus benoemt dan, als we weer beneden zijn genomen, in gebiedende wijs, 5 zondige neigingen, die, zegt Paulus, onze leden vormen die op aarde zijn. Hoererij of ontucht, van het Griekse woord porneia, waar we het woord porno ook in herkennen. En dan weten we onmiddellijk allemaal wat dat inhoudt. Onreinheid Oftewel het ontbreken van puurheid, het ontbreken van die reinheid. Hartstocht. De vertaling van het Griekse pathos, dat kennen we ook allemaal wel. En pathos, ja, dan gaat het vaak ook om een hevig aangedaan zijn. Een zeer hevige emotie. Maar vaak is het een negatieve bewogenheid. Kwade begeerte. Ook dit wijst op een zeer sterke emotie om iets te krijgen. Om iets te krijgen waar je je zinnen op hebt gezet. En laten we eerlijk zijn, in meer dan driekwart van de gevallen, gaat dat ook vaak ten koste van anderen. Hier wordt ook het Griekse woord epithumia gebruikt. En dat wordt eigenlijk, op de meeste plekken waar het woord gebruikt wordt, ja, staat het in een negatieve context. Kwade begeerte. En dan tot slot de hebzucht, zegt Paulus, die afgoderij is. Ook hebzucht, dat heeft te maken met een drang naar meer. En vaak ook ten koste van anderen. Afgodendienst, idolatria, en daarin herken je ook het woord idool. Afgoderij. Al deze heftige emoties, dat moeten we afleggen, zegt Paulus. Door deze dingen, zegt Paulus dan, komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Eigenlijk staat daar letterlijk in de grondtekst, de toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. Nou, we weten ook, als het om de toorn van God gaat in de Bijbel, dan bepaalt ons dit altijd bij het moment wanneer deze toorn openbaar wordt. En dat is natuurlijk bij de openbaring van Christus. En die toorn van God richt zich eigenlijk in het bijzonder op de volkeren, maar ook op de ongehoorzamen uit Gods eigen volk, die eigenlijk het gelovig overblijfsel in de toekomst in de verdrukking brengen. En nou ja, dat kennen wij ook als de grote verdrukking. En over hen komt de toorn van God. En dan is er de ongehoorzaamheid. En de toorn van God komt over de ongehoorzamen. En dat is afgeleid van een woord wat ook overtuigen betekent. Nou ja, als gelovigen zijn we natuurlijk overtuigd en weten we hoe het zit. En maar deze zonen van de ongehoorzaamheid, ja, dat zijn dus juist die mensen die zich niet willen laten overtuigen. En dat ook niet zullen doen. En maar wat ons leden van het lichaam betreft, zegt Paulus ook van, ooit waren die zonden en die overtredingen het enige waar wij in konden wandelen. We wisten niet anders en we konden niet anders. Nu, zegt Paulus, zijn we echter met Christus afgestorven, opgewekt en mogen we dus op een dusdanige manier vervuld worden met de volledige kennis, en dat een groeiende wandel die hem waardig is uiteindelijk zichtbaar zal worden. Dat krijgt steeds meer vorm, dat mag steeds meer vorm krijgen in ons persoonlijk leven. Wat is dan belangrijk? Nou, één ding is heel belangrijk, maar dat is altijd zo bij God. Namelijk dat het woord van Christus in Colossense 3 vers 16 in rijke mate in ons woont. En dat is eigenlijk zeer essentieel. Dat Gods woord rijkelijk in me woont. Dat dagelijks eigenlijk dat ik dat dagelijks tot me neem, want God doet eigenlijk niets buiten zijn woord om. Soms dan willen mensen je doen geloven dat dat wel zo is, maar eigenlijk bepaalt Gods geest ons in de eerste plaats bij wat God gezegd heeft. God doet eerst een beroep op mijn verstand en vervolgens dan mag het naar mijn hart gaan. En ja, uiteindelijk als dat woord van Christus rijkelijk in ons woont, ja, zegt Paulus, ja, dan word je met alle kracht bekrachtigd in vers 11. Overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Dus het werk van Gods geest, dat is een werk geschiedt aan de leden van het lichaam van Christus. Gods geest werkt in overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Voelen we dat? Nee. Zien we dat? Niet altijd. Maar hoe weten we dat het gebeurt? Ja, dat gaan we zeker. In toenemende mate worden we ons daar bewust van op de weg van de Heer. Let op dat Paulus ook nergens zegt dat die werking van die leden die op aarde zijn, dat we dat moeten ontkennen. Nee, die zaken die zijn wel degelijk aanwezig. Die werden ook gevonden onder de gelovigen in Colosse. En ook wij zijn met de werking van de leden die op aarde zijn maar al te goed bekend. En die realiteit daarvan. Nee, zegt Paulus, in die dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar, zegt Paulus, nu in vers 7 en 8, leg alles af. Leg dit alles af, zegt Paulus. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Tegenover het voorheen, voordat we Christus kenden, en het toen, staat dus het nu. En bij het nu, wat daarbij hoort, zegt Paulus, dat is dat deze leden, de werking van de leden, dat mag ik afleggen. Eigenlijk mag je het ook vertalen met wegleggen, van je afleggen. He, dus al deze dingen, die zitten vast aan de oude mens. Ja, en de oude mens en de nieuwe mens, he, daar spreken we vaak over natuurlijk in termen van, alsof wij twee naturen in ons hebben, alsof we zowel de oude als de nieuwe mens zijn. En die twee zijn eigenlijk voortdurend met elkaar in conflict. Maar eigenlijk, hoe zit het met die oude mens dan volgens Gods woord? Nou, volgens Gods woord is de oude mens, dat is Adam. En Adam en allen die uit hem zijn, Adam is afgelegd. Wanneer is dat gebeurd? Toen de Heer Jezus aan het kruishout stierf. Toen is Adam met Christus afgestorven. Dus als dit zo is, zegt Paulus, dan geldt dit ook voor jullie. Dan zijn wij samen met Adam afgestorven. Afgelegd. Dat is een realiteit. En het is niet zozeer iets wat ik doen moet, wat ik bewerken moet. Ik mag leren om in Gods realiteit te gaan staan en daarin te wandelen. Dus je ziet eigenlijk steeds dat het, wanneer het om het leven van alle dag gaat, om het zo te zeggen, en wat die positie dan met zich meebrengt, dat het er steeds om gaat, dat het om een welbewuste houding van onze kant gaat, waarin wij eigenlijk mogen groeien in het besef wie en wat we zijn geworden in hem. En wat maakt dat we ook steeds meer in de nieuwe mens zullen gaan wandelen. Want die nieuwe mens, dat is Christus, het hoofd en het lichaam. En wij zijn samen met hem vormen wij die nieuwe mens. Dus ja, logisch. Maar goed, uiteindelijk willen we ook nog even naar die andere opmerking die Paulus maakt. En dat is in Colossenzen 3, vers 23 en 24. Waar Paulus zegt: alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Deze manier van vertalen, de manier waarop de woorden zijn neergezet, wekt enigszins de indruk dat als we niet doen wat Paulus hier zegt, ja, dat we dan die erfenis niet ontvangen. Maar dat is niet waar. Dat staat er ook niet. Er staat ook niet: doe het van harte. Zo van: doe het niet met tegenzin, maar doe het gewoon met plezier van harte. Letterlijk staat daar: al wat u doet, werk het vanuit de ziel. Al voor de Heere en niet voor mensen. Werk het voor de ziel. Alles wat je hebt, alles wat je bent, met al die dingen mogen wij de Heere dienen vanuit die positie. En dan natuurlijk die opmerking in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heere Christus. Dus eigenlijk staat hier, volgens de vertalers, dat je als loon de erfenis zult ontvangen. Maar goed, we hebben natuurlijk net gezien dat die erfenis, die ligt vast in het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Vooral, bovenal, in de wil van God. Het is God die ons, hij heeft ons gereed gemaakt. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om mede-erfgenamen van Christus te zijn. Wij zijn in die positie gesteld. Dat is niet iets waar ik iets aan toe of af kan doen. Het staat er ook niet. Alleen, ja, door de plaats waar de woorden, de vertaalde woorden neergezet zijn, zou het die indruk kunnen wekken. Maar ja, als dat zo zou zijn, ja, dan moet je dus Efeze 1 en Colossenzen 1 ook helemaal herzien, want dat klopt dan blijkbaar niet. Nee, eigenlijk staat hier wat anders. De vertaling zet je op het goede been, op het verkeerde been, maar eigenlijk gaat het hier om de vergelding van de erfenis. Het gaat hier om de vergoeding die aan de erfenis vastzit. Een vergelding, nou, een vergelding, dat is altijd loon. Dus het gaat wel om iets wat wij wel of niet uitwerken. Maar het wijst op een sterke vorm van compensatie eigenlijk, van Gods kant, richting ons voor al het onrecht, al het lijden, alles wat je hebt moeten doorstaan, en dat is soms heel wat in het leven van gelovigen, wat ze hebben moeten doorstaan in het dienen van de Heere en in het zodanig wandelen met de Heere. En ja, dit sluit natuurlijk ook weer naadloos aan op het feit, hoe zo'n gulle gever God is. Hoe rechtvaardig God ook is. Natuurlijk weet God precies wat er gaande is in je leven. Natuurlijk is hij zich bewust van de offers die een leven als gelovige in deze wereld met zich mee kunnen brengen. Er zijn gelovigen die wiens leven gewoon constant in gevaar is, omdat ze de Heere toebehoren. Nou, voor u en mij gaat dat dan niet op. Maar het brengt een zekere vorm van lijden met zich mee. Want, zegt Paulus, je bent wel in de wereld, maar je bent nooit van de wereld. We zijn op doorreis. Hè? Maar die vergelding van die erfenis, ja, die heeft dus te maken met het feit dat de Heer, hè, zo in Openbaring wordt ergens gezegd van, de Heer zal alle tranen van je aangezicht afwissen. En zo zal het met ons ook zijn. Wanneer wij fysiek onze intrek nemen, als we onze ogen hier gesloten hebben, en we krijgen fysiek deel aan die positie waar we geestelijk ons hele leven al in gestaan hebben, ja, dan zullen wij gecompenseerd worden door de Heer. En dan zal Hij ook alles wat zo moeilijk geweest is en zo zwaar is geweest in ons leven, dat zal Hij compenseren. Reken er maar op dat het uiteindelijk zo zal zijn dat die weegschaal van het lijden, ja, die zal uiteindelijk definitief naar de positieve kant doorslaan. He, want ja, Gods heerlijkheid, de heerlijkheid van Christus, dat lijden, waar we ook doorheen gaan, waar we ook doorheen moeten, dat zal nooit en ten nimmer opwegen tegen die heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat is een woord van Paulus uit Romeinen, maar dat geldt zeker voor ons. Maar ja, uiteindelijk is het dus iets wat Gods geest in ons en door ons uitwerkt. Het is eigenlijk een leren om te staan in dat wat de Heer gegeven heeft. In de positie waarin de Heer stelt. En zo mogen wij door deze wereld gaan. En zo mogen wij ook zeker weten, ja, dat de Heer ons uiteindelijk daar brengt waar we zijn moeten. En want dat is niet hier natuurlijk. En dit is onze eindbestemming niet. Wij zijn op doorreis. En maar het is een geestelijke realiteit. En Gods geest werkt dat besef in. Hij is degene die leidt tot de volle kennis. De volle kennis omtrent dat wat God eigenlijk ten diepste is. Wie Christus werkelijk is. En daar mogen wij nu al in staan. Tot zover. Amen. Zullen we samen nog een lied zingen? Opwekking 181. Majesteit, groot is zijn majesteit. Opwekking 181. En laten we dat staande doen. Thank you. Laten we samen danken. Ja, dank u wel, Vader, dat we zo samen mochten komen. Dank u wel dat we dat ook nog in vrijheid kunnen doen. Dank dat we, ja, dat we mogen leren, Vader, om de dingen te bedenken die boven zijn. Dat we mogen weten dat wij met Christus gezegend mogen zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dat we deel uitmaken van de nieuwe mens en dat we daar ook in mogen leren wandelen. Dat we dat in uw kracht mogen doen, in de kracht van de Heilige Geest. En dat we in nieuwheid des levens mogen leren wandelen. En dat we ook een wandel gaan openbaren, Vader, waarin u geëerd, waarin u ook recht gedaan wordt. Heer, en dank u wel dat we daarin in alle dingen van u mogen verwachten. Dank voor uw woord. Wilt u ook daar de naprediker maar van zijn? Wilt u ook maar met ons meegaan, Heer, in de week die voor ons ligt? Heer, wilt u ook zijn met hen die niet konden komen, die het moeilijk hebben? Heer, wilt u ze toch geven ook wat ze nodig zijn, Heer? En dank dat we in de sterkte van uw macht voorwaarts mogen gaan, Heer. In de positie waarin we van Gods wegen gesteld zijn. Dank dat wij uw naam daarmee mogen grootmaken, loven, prijzen en eren. En dat we het van u mogen verwachten. Uit genade. Amen. Tot zover. Jullie zijn allemaal uiteraard uitgenodigd om nog een kop koffie of thee te drinken. En anders tot volgende week.